Wat is het heerlijk om weer met u te zijn vanochtend. Ik heb er weer naar uitgezien om hier te zijn. Ik vind het genieten om te zien dat de Heer het huis aan het bouwen is. Gods woord zegt, als de Heer het huis niet bouwt, dan vergeefs zoeken de arbeiders. Maar de implicatie is dus ook, als de Heer het huis wel bouwt, dan zullen de arbeiders niet te vergeefs zoeken. Jullie zijn aan het bouwen en God is zijn huis aan het bouwen hier in Tiel. Dat is zo mooi. Ja. Ik vind het zo mooi dat jullie hebben lied uitgekozen voor deze week. En ik was mijn preek aan het voorbereiden en ik had helemaal niet gekeken naar welke liederen op de lijst stonden. Maar ik had eerder het idee dat God iets wilde zeggen over de vrezen des Heren. Ja, oud-Nederlands, over ontzag voor God. In Psalm 25 staat, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heer, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Psalm 34, vrees de Heere, u zijn heilige, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Jesaja 11 staat, op hem, en dat gaat over Jezus, op hem zal de geest van de Heren rusten, de geest van de wijsheid, van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heren. Ik was afgelopen week, wanneer was het? Ik denk eergisteren vrijdag, stond ik in onze lift. Ik woon op de 8e verdieping, ik ging naar beneden en op elke verdieping, op 6, op 4 en op 2, ging het lampje aan en iemand stapte naar binnen en ik denk, oh, het duurt lang. Ik wil naar mijn werk, ik wil naar kantoor. En we gaan naar beneden en op de 2e verdieping stapt er een buurman in die eigenlijk naast ons woont op de 8e en die moest weer omhoog. En die zegt, oh, nou, het is druk hier. Ik zeg, ja, buurman, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hij zegt, zo, jij bent een wijze jonge vent. Nou, die mensen die stappen de lift uit. Ik zeg, ja, maar de Bijbel zegt dat de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Staat er in Spreuken 1. Hij zegt, oh, de Bijbel, ja, nou, die ken ik wel, hoor. Ik zeg, oh, vertel eens. Dus ik bleef zo in die lift opening staan en hij stond in de lift om weer omhoog te gaan. Ik denk, ja, nou kun jij niet weg. En hij zegt, nee, ik ben echt opgevoed met de Bijbel. Ik ken hem van voor en van achter. En mijn moeder die heeft me de Bijbel geleerd. Maar ja, ze is al overleden toen ze 39 was. En toen ze aan haar sterfbed stond, toen zag ze God en de duivel. Die waren aan het vechten met elkaar. En ja, wij zagen natuurlijk niks, zegt hij. Ik zeg, oké, nou ja, ik weet niet of dat zo natuurlijk is, maar ik zeg, hoe is het met uw geloof dan? Hij zegt, ja, ik geloof wel hoor, ja, weet je, maakt mij niet uit hoor, of je Jehovah's getuige bent, of moslim, of boeddhist. Het is een en al dezelfde persoon en we hebben zoveel dingen meegemaakt. Mijn moeder vroeg overleden, een dochter had die al begraven en ja, hij zegt hoor, gewoon De stormen van het leven, ja, wie is God nog? Ja, het is niet dat ik niet geloof hoor, maar ik heb er verder niks mee. Ik zeg, oh oké, nou, ik zeg ja. Ik zeg, ik werk voor de kerk. Hij zegt, ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ja. Ik zeg, nou ja, wat u zegt, dat God bestaat, dat geloof ik ook. Maar ik geloof ook dat Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij alleen. Dus hij ging weer een beetje tegen mij in. En ik zeg, nou, heeft u het goed gemaakt? Als u nog eens een keer een vraag hebt, dan komt u maar eens langs. Ik zie u wel. Hij zegt, ja, ik weet je wel te vinden hoor. Ook voor andere dingen. Ik zeg, nou, dat is goed. Zo had ik zo even een gesprekje met mijn buurman. Ik weet niet eens hoe die heet. Maar als je geen vrezen des Heren hebt, dan is de verleiding dat je jouw beeld van wie God is gaat aanpassen naar een beeld van wie God niet is. Klinkt misschien een beetje vaag. U mag amen zeggen. Ja. Ik wil een stukje met u lezen uit Exodus 20. Heeft u uw Bijbel mee? Steek uw Bijbel eens omhoog. Ah, kijk aan. Kunt u zeggen, ik hou van Gods woord? Ja? Ik hou van Gods woord. Ja, precies, amen. Ik was laatst in een kerk, daar had gewoon niemand een fysieke Bijbel mee. Exodus 20. Het gaat over de 10 geboden. En dan eigenlijk... Dus je moet je voorstellen, ze staan daar voor de berg Sinaï. Mozes heeft de 10 geboden gegeven. Of God heeft de 10 geboden gegeven. En Mozes heeft ze tot het volk gesproken. En dan lezen we in vers 18. Dus Exodus 20 vers 18. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden en zij beefden. En ze bleven op een afstand staan. En zij zeiden tegen Mozes, spreekt u dan maar met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. En dan in vers 20 zegt Mozes tegen het volk, Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Mozes zegt hier, wees niet bang, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, opdat u de vrezen voor hem u voor ogen staat. Wees niet bang, zodat je bang zult zijn. Wees niet bevreesd, opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat. En ik was daar eens over na aan het denken. Wees niet bang, zodat je bang zult zijn. Wat wordt daar nu mee bedoeld? En ik geloof dat er een angst is die niet goed is. En dat is de angst om weg te blijven bij God. Maar er is... Om weg te zijn bij God eigenlijk. En er is een angst, dat is de vreze des Heren. En dat is eigenlijk de angst voor wat er gebeurt als je niet meer bij hem bent. Dus sommige mensen zijn bang bij God te komen en ze lopen bij hem weg omdat ze gezondigd hebben, omdat ze zien dat God een verterend vuur is. En dat is hij ook. En ze blijven bij God weg door wat ze gedaan hebben. Ze durven niet bij hem te komen. Dat is verkeerde angst. Maar de vreze des Heren is ontzag hebben voor God. En dat is eigenlijk zo bang zijn om bij hem weg te zijn. Dat je weet, als ik niet bij hem ben, dan kan ik niet vervuld worden. Dan is er geen vergeving van zonde. En als ik niet bij hem ben, dan kan ik hem niet leren kennen. Dan kan ik niet zien wie hij echt is. Dat is ontzag hebben voor God. Dat is angst voor God, dat maakt dat je weggaat. Maar ontzag voor God, de vrezen des Heren, die maakt ervoor dat je bij hem blijft, omdat je eigenlijk bang bent om niet meer bij hem te zijn. Angst is, verkeerde angst is weg zijn bij God. En goede angst is zo bang zijn om weg te zijn bij God, dat je bij hem blijft. En dan lezen we iets verder. Exodus 20, vers 21. Het volk bleef op een afstand staan. Dus zij durfden niet te naderen. Maar Mozes naderde wel tot de donkere wolk waar God was. En toen zei de Heere tegen Mozes, zo moet u dan tegen de Israëlieten zeggen. U hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken. Goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. En hier wordt de vreze des Heren wordt eigenlijk direct gekoppeld aan het maken van afgodsbeelden. Aan het maken van een beeld van God, wie God daadwerkelijk niet is. Klinkt misschien een beetje vaag, maar we komen er wel. Als je geen ontzag voor God hebt, is de verleiding om een beeld van God te maken wat niet kloppend is. Als je gaat door diepe wateren, als je gaat door pijn, verdriet, ziekte, zonde, zorgen, moeilijkheden in je leven, dan is de angst, dan is de verleiding zo groot dat je een beeld van God gaat maken wat niet kloppend is. Oh, ik ben ziek. Nou, dan is God niet goed. Ik heb mensen verloren in mijn leven. Nou, dan is God niet goed. Ik heb correctie van God ontvangen. Nou, dan is hij niet liefde. Zo kun je door dingen heen gaan die ervoor zorgen dat jouw beeld van God niet meer klopt. Als je geen ontzag voor God hebt namelijk. En dat is wat veel gebeurde in het Oude Testament. Het volk van Israël ging door moeilijke tijden heen. Ze gingen door de woestijn heen. En iedere keer als ze bang waren voor hun omstandigheden, gingen ze beelden maken van God die niet God waren. En ze gingen afgoden dienen. In Psalm 106 lezen we het volgende, vers 19. Zij maakten een stierkalf bij de Horeb en bogen zich neer voor een stuk metaal. God hun eer ruilden zij in voor een beeld van een dier dat gras eet. En dit refereert natuurlijk aan Exodus 32. We gaan een beetje een bijbelstudie doen vandaag. Als u daar niet voor gekomen bent, dan nou ja, over een half uurtje zijn we wel klaar, denk ik. Dan is er koffie. Maar ik hoop dat u erbij kunt blijven vandaag. Ik ben er me van bewust dat we wat veel teksten door gaan nemen. Maar Exodus 32, dat kent u wel. Dat Mozes op de berg is en nog voordat hij afgedaald is, hebben ze een gouden kalf gemaakt. En in Exodus 32 lezen we dit. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga, daal af, want het volk, uw volk dat uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en ze zeggen: dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Dus wat gebeurde daarna? Mozes was op de berg, dat was hun sterke leider, op wie zij vertrouwden. Want zij wisten, hij is met God. Maar Mozes was op de berg 40 dagen, 40 nachten lang. En het volk van Israël begon zich zorgen te maken. En in hun zorgen dachten ze: we moeten iets doen. We moeten zelf maar iets doen. We kunnen God, ja, wij kunnen we niet zien. Laten we maar een beeld gaan maken en dan maar zeggen dat dit God is. En ze maakten een beeld van God. Ze verzamelden goud. Ja, dus heel het volk bracht al hun goud. Allerlei offers brachten ze daar naartoe om een afgodsbeeld te maken. Gek, hè, dat mensen zelfs voor een afgodsbeeld bereid zijn om al hun goud te geven. Ze moesten echt offeren om dat beeld daadwerkelijk te maken. Het kostte hun echt wat. Maar ze dachten, ja, we moeten iets. We hebben een God nodig die ons helpt in tijden van nood. Die voorziet als er niks meer is. En ze maakten een gouden stierkalf. En ze begonnen dat stierkalf te aanbidden. Ze begonnen het stierkalf groot te maken. En ze begonnen dat gouden kalf te aanbidden alsof het God was. En ze zeiden ook letterlijk, ze bogen ervoor neer, ze offerden eraan en ze zeiden: Israël, dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Kijk hier, dit is hem. Maar dat was niet de God die hun uit Egypte geleid had. Het was Yahweh. Maar in hun angst, in hun zorgen, was de verleiding groot om een beeld te maken van God wat God niet was. Eerder in Exodus 3 in de 10 geboden staat, dan zegt God: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nog voordat God daadwerkelijk zijn wet kan uitspreken, heeft het volk al gezondigd. En hebben ze een afgodsbeeld gemaakt van God. En ik was daarover aan het nadenken, waarom staat daar mijn aangezicht? U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God zegt niet alleen, u mag geen andere goden aanbidden. U mag geen beelden maken van andere goden. U mag geen goden van zilver en van goud maken, ook niet voor uzelf. Hij zegt, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als jij afgodsbeelden van God maakt, dan worden die geplaatst voor het aangezicht van God. We hebben een aantal maanden geleden een keer gesproken over, ben je een kijker of een ziener? Over de Emmausgangers. Over dat je naast Jezus kunt wandelen. Dat je zelfs met hem kunt praten, maar niet door kunt hebben dat Jezus naast je wandelt. En een van de redenen waarom je Jezus soms niet ziet, waarom je God niet ziet, omdat je een afgodsbeeld geplaatst hebt voor zijn aangezicht. Afgodsbeelden worden geplaatst voor het aangezicht van God, waardoor je zijn gezicht niet meer kunt zien, waarop jouw zicht op hem geblokkeerd wordt. Angst voor God maakt dat je bij hem wegblijft. Vrezen des Heren maakt dat je bang bent dat wat er gebeurt als je bij hem wegblijft. Want als je bij God wegblijft, ga je een beeld van God maken volgens wat de cultuur om je heen zegt. En heel veel mensen tegenwoordig in de kerk van Nederland zeggen, ja, God is een liefdevolle vader. En liefdevolle vaders die straffen niet. God is goed. Hij houdt van je. Het maakt niet zoveel uit of je zondigt of niet. Het is de goedheid van God die tot bekering leidt. Het is prima zo hoe jij je leven leidt. Maar ik geloof dat God ook een verterend vuur is. En dat hij een rechtvaardige God is. Maar als jij bij God wegblijft, dan is de verleiding groot om een beeld te maken van God wat niet kloppend is. En dat zijn afgodsbeelden. Ontzag voor God betekent dat je beseft, ik mag geen God vormen naar mijn beeld, maar ik moet mij laten vormen naar Gods beeld. Het gevolg van het maken van een beeld van God volgens wat de cultuur om je heen zegt, is zware afgoderij met grote gevolgen. Denk daar niet te klein over. Probeer geen beeld van God te maken wie hij niet is. De gevolgen zijn groot voor jouw leven en de mensen om je heen. Ontzag voor God betekent dat je beseft, ik mag geen God vormen naar mijn beeld, maar ik moet mij laten vormen naar Gods beeld. Dat betekent dat jij niet jouw beeld van God laat bepalen door jouw ervaring, maar dat je jouw ervaring laat bepalen door jouw beeld van God. En het is zo verleidelijk. Net eigenlijk wat mijn buurman ook zei, ja, ik heb zoveel zware dingen meegemaakt in mijn leven. We zijn door diepe wateren heen gegaan, mijn moeder is vroeg overleden, we hebben een dochter moeten begraven. Hoe kan God nog goed zijn? Hoe kan hij nog de enige waarachtige God zijn? Dus wat hij eigenlijk deed was het aanpassen van zijn beeld van God. En hij kreeg een beeld van God wat niet klopte. En dat is een afgodsbeeld. En de verleiding is groot als je door moeilijkheden heen gaat. Dat je je beeld van God gaat aanpassen. Dat je jouw theologie laat bepalen door jouw ervaring. Maar het hoort andersom te zijn. We gaan ergens naartoe hoor. Ik wil eigenlijk een stuk lezen uit 1 Koningen 18. Zoals je dat erbij kunt vinden. 1 Koningen 18 vers 1. Want dit gaat ook over afgoden. Elia en de profeten van Baal. Baal wat een afgod was. Wat je steeds weer terug ziet komen als je koningen leest. Als je kronieken leest. Dan lees je koningen die komen. Sommige koningen die de heren wel aanbaden. En andere koningen die geen ontzag hadden voor God. En die afgodsbeelden begonnen te maken. En allerlei gekke diensten weer instelden. Die allerlei gekke offers bedachten. En zo zie je eigenlijk een heel... moet je dat zeggen? Het was of koningen die God aanbaden. Of koningen die de Baals aan het vereren waren. En zo ook in deze tijd. Achab is koning van Israël. Maar er komt droogte over het land. In 1 Koningen 17 lezen we dat. En Elia is biet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab, zo ware de Heere de God van Israël leeft voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Elia was een profeet van de Heer en hij zag dat koning Achab bezig was met afgoden dienen. Vooral zijn vrouw. Het is goed om een goede vrouw te trouwen. Achab die had daar toch wel een andere keuze in gemaakt. Maar de vrouw van Achab was eigenlijk bezig ervoor te zorgen. Zij was een dochter van een afgodendienaar, geloof ik. Zij was er eigenlijk mee bezig om ervoor te zorgen dat het volk van Israël niet meer Yahweh, God, aan het aanbidden was. Maar dat ze afgoden zouden gaan dienen. Tot zover zelfs dat iedereen die niet wilde dienen, wilde knielen voor de Baals, dat zij vermoord zouden worden. Dus zij zeiden, je moet afgoden dienen en anders gaan we jou een kopje kleiner maken. En jouw leven staat op het spel als jij God, Yahweh blijft aanbidden. Ik wil dat jij de Baals, de afgoden, gaat dienen. En in die context lezen we uit 1 Koning 17, 18. En Elia is daar klaar mee, de Heere is daar klaar mee. En Elia zegt, er zal droogte komen over het land. Iedereen zal daar de gevolgen van ondervinden. Totdat ik weer zal spreken. En het gebeurde 3 jaar lang dat het droog was in het land. Agab en zijn vrouw bleven de afgoden dienen. En Elia zei, zolang dat gebeurt, zal het droogte zijn op het land. En Agab die had natuurlijk door dat het kwam dat het droog was door Elia die gesproken had. Dus toen die droogte heftig begon te worden, ging Agab op zoek naar Elia. Ja, waar is die verrekte profeet? Ik moet die gast hebben. En dan lezen we in 1 Koningen 18 vers 7. Eerder lezen we al, vers 17. 1 Koningen 18 vers 17. Dat Elia naar Agab toe gaat. Want God heeft tot Elia gesproken en daar staat dit. En het gebeurde toen Agab Elia zag, dat Agab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Dus Elia die had moed opgevat. Hij wist dat zijn leven op het spel stond. Hij wist, dit kan zomaar eens mijn laatste dag zijn. Want Agab die gelooft dat ik degene ben die schuldig is voor de droogte die in het land is gekomen. Maar Elia wist, het is niet mijn schuld. Het is de schuld van Agab en zijn vrouw. Het is de schuld van het volk van Israël wat afgoden is gaan dienen. En Agab zorgt ervoor dat er een confrontatie komt tussen Agab en Elia. En hij zegt, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Elia, hou er eens mee op. Weet je wat jij aan het doen bent? Het is jouw schuld. Maar Elia laat zich niet intimideren. En de vingers die naar hem gewezen worden, Elia, jij bent de schuldige, wijst hij de vinger naar Agab. En dan zegt hij in het volgende vers, in vers 18, toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader. En dan legt hij uit, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. En eigenlijk doet Elia hier iets gigantisch moedigs. Hij zet zijn leven op het spel. Maar Elia laat zich niet intimideren door iemand die afgoden dient. Want hij heeft ontzag voor God. Hij is niet bang voor Agab, hij heeft ontzag voor God. En hij laat zien dat niet Elia het probleem is, maar Agab en het dienen van de afgoden. En Elia ging omdat hij de stem van de Heere gehoord had en op hem vertrouwde. Elia ging omdat hij de stem van de Heere kende en dacht, als de Heere met mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Wat de consequenties ook zullen zijn. Of mijn leven op mijn spel staat, op het spel staat. Of dit mijn laatste dag zal zijn of niet. Ik wil gehoorzaam zijn aan de stem van de Heere. En als de Heere mij roept om naar Agab te gaan, om de confrontatie aan te gaan, nou dan ga ik. En daar stond hij en hij staat daar niet alleen voor Agab. Hij spreekt hem ook nog eens, hij corrigeert hem nog. Hé, het is niet door mij, maar het is door jou dat dit land in droogte leeft. Stop daarmee. Stop ermee met het aanbidden van afgoden. Lieve broers en zussen, ik geloof dat God op zoek is naar mensen zoals Elia. Letterlijk, de naam van Elia betekent mijn God is Yahweh. Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die zeggen, mijn God is Yahweh. Ik dien hem. Ik dien de grote ik ben. Ik dien de almachtige. Ik dien de waardige. Ik dien de enige. En het maakt mij niet uit wat jij tegen mij zegt. Maar mijn God is groot. Hij is koning. Hij is meester. Hij is Messias. En ik zal daar niet aan twijfelen. Ik zal daar niet aan tornen. Wat jij mij vraagt te doen, om iets te doen wat tegen Gods woord ingaat, ik weiger het, want mijn God is Yahweh. Oh, het kost mij misschien mijn baan. Oh, het kost mij misschien mijn leven. Ik kies ervoor om God te blijven aanbidden. En by the way, jij zult knielen voor mijn Jezus. Of je het wilt of niet. Er zal een dag komen dat elke tong zal belijden. Dat elke knie zal buigen. En zal belijden dat Jezus Heer is. God is op zoek naar mensen die willen zeggen, maar mijn God is Yahweh, ongeacht de consequenties. Wees niet bang, maar wees sterk en moedig zoals Elia. En dan denk je, ja, maar ik ben misschien niet geschikt om Gods woord te prediken. Ik voel me niet geschikt om van zijn liefde te getuigen. Maar ik geloof dat God mensen beschikbaar maakt. Nee, ik geloof dat God mensen geschikt maakt die beschikbaar zijn. Ben jij beschikbaar om een drager te zijn van zijn geest? En te komen op die plekken waar God jou hebt. Maar mijn God is Yahweh. Stop met het dienen van afgoden. Ik geloof dat God u wil gebruiken om in deze maatschappij een licht te zijn en te laten zien en te spreken. Stop ermee met het aanbidden van jezelf. Stop ermee met het aanbidden van de mening van anderen. Stop ermee met het aanbidden van seksualiteit. Stop ermee om een beeld van God te maken wie hij niet is. Maar als jij stil blijft, als jij je niet uitspreekt, hoe zullen zij dan horen wie Jezus daadwerkelijk is? Ik denk dat we allemaal best wel veel afgoderij in ons leven meemaken om ons heen. Er zijn best veel mensen die een beeld van God gemaakt hebben wat niet klopt. Er zijn best veel mensen in Nederland die andere goden zijn gaan aanbidden. En die God heet vaak ik. Ik moet gelukkig zijn. Ik moet gezegend zijn. Ik moet. En vul zelf maar in. Maar dan mogen wij tegen ze zeggen, stop met het aanbidden van je afgoden. Ga op je knieën en aanbid God. Dan lezen we verder, vers 19. Nu dan, dit is Elia die spreekt. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera die aan de tafel van Izebel eten. Izebel was de vrouw van Achab. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Twee vragen. Waarom Baal en Asjera? Vraag 1. En waarom de Karmel? Vraag 2. Er was droogte in het land, 3 jaar lang. En de Israëlieten die geloofden dat de Baal en de Asjera, dat die ervoor zorgden, dat waren afgoden, die er weer voor zouden zorgen dat de droogte in het land opgelost zouden worden. En het is heel apart wat hier gebeurde. De Baal was een mannelijke god, de Asjera was een vrouwelijke god. En zij geloofden dat die dan seksuele gemeenschap met elkaar zouden hebben. En daar zou dan vruchtbaarheid uit voortkomen. Dus het is niet voor niks dat in een tijd van droogte Elia zegt, nou kom erop met uw afgoden dan. Jullie zeggen toch dat zij zullen zorgen voor vruchtbaarheid. Nou, laten we ze maar op de proef stellen dan. Als dat nou zo is, red jezelf, doe het dan. Laat dan zien dat zij degene zijn die jullie land weer vruchtbaar zal maken. Jullie hebben toch al 3 jaar lang geen regen gehad? Nou, kom erop, stuur je beste profeten maar. En laten we een gevecht doen. En we lezen, jullie kennen het verhaal wel van Elia met de profeten. En dan komt uiteindelijk het vuur van God komt uit de hemel. Misschien is dat nog een preek voor een andere keer. Maar jullie kennen dat wel toch, het offer wat dan gereed gemaakt wordt. En dan eerst gaan de Baal en Asjera profeten, die gaan dan hun best doen om vuur uit de hemel te vragen. En uiteindelijk lukt dat niet en dan gaat Elia, die gooit nog 12 emmers water over het altaar heen. En dan komt het vuur van God wat zelfs de stenen verteerde. En het volk heeft eindelijk door, oh maar Yahweh is de enige God. Maar in het begin van dit verhaal, Elia zegt, nou laat me zien dan. Dat jullie afgoden werken. Die vieze profeten van jullie. Die geloven in een of andere seksuele de vrijheid. Want wat er gebeurde was. Die Baal en Asjera profeten. Goden. Die zouden dan seks met elkaar hebben. En er werden dan allerlei feesten op bergtoppen georganiseerd. Op een bergtop zoals de berg Karmel. Dus waarom op de Karmel? Nou, dat waren dus voor deze twee afgoden een soort van heilige plaatsen waar allerlei vruchtbaarheidsfeesten gehouden werden in de naam der vruchtbaarheid. En er was vrije seksuele omgang, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, 1 vrouw, 2, van alles en nog wat. In de naam van, ja, maar dit is goed voor ons land. Wat wij doen is heel goed voor ons land hoor. Nee, dit is niet van onze eigen verlangens hoor. Nee, ja, dat is wel fijn. Dat we gewoon alles mogen doen wat we gewoon maar willen. Nee, maar in de naam van vruchtbaarheid. Dus dat kwam die Israëlieten best wel goed uit om deze afgoden te dienen. Want dat was lekker, ze hoefden zich nergens aan te houden. Ze kenden het woord van God, dat je maar één vrouw zult hebben als man en als vrouw maar één man zult hebben. Maar ze dachten, nee, we gaan lekker die Baal en die Asjera-profeten dienen, dat is veel fijner. Het lijkt wel net gewoon Nederland 2024. Nee, we gaan niet naar de kerk hoor. Nee, we willen gewoon een beetje vrij zijn. Die regeltjes en dingen, dat doen wij niet. Dus waarom roept Elia de Asjera en de Baal-profeten? Dat is omdat dat de afgoden waren die ze aan het dienen waren. En waarom precies op de Karmel? Omdat dat de plek was waar dus die vruchtbaarheidsfeesten plaatsvonden. Nou, en dan staan ze daar. En dan lezen we verder in vers 21. Toen kwam Elia naar voren. Bij heel het volk. En hij zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. En dan het laatste zinnetje. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Dus het volk hinkte op twee gedachten. Als ze vruchtbaarheid nodig hadden, dan gingen ze de Baal en Asjera-profeten, de afgoden, dienen. Want ze dachten, nou, daar komt vruchtbaarheid vandaan. Maar ze wisten ook dat ze een klein volk waren. En als er oorlog was, dan gingen ze op zoek naar de Heer der legermachten, naar Yahweh. En dan zal God wel voor hun strijden. En dan zouden ze weer opnieuw de strijd winnen en hun land niet verliezen. Dus wat daar gebeurde was, ze dienden God wel, soms. Maar ze dienden ook de Baal en de Asjera-profeten. Zij hinkten op twee gedachten. Als ze de afgoden nodig hadden, gingen ze de afgoden dienen. En als ze God, Yahweh, nodig hadden, gingen ze God dienen. En Elia zegt, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde niet één woord. Ze durfden niet te kiezen. Ze dachten, ja, we kunnen God wel aanbidden, maar we hebben daarna die andere goden ook nodig. Wij gaan niet kiezen. En in plaats van te hopen op God, hinkten ze op twee gedachten. Zij vonden het prima om naast God andere goden te aanbidden. Maar ik zeg je vandaag, je kunt niet naast God andere goden aanbidden. God duldt geen andere goden naast hem. God zegt, ik ben een jaloers God. Ik wil dat je alleen mij aanbidt. Ik wil dat je alleen mij zoekt. Ik wil dat je alleen mij groot maakt. Hij wil niet alleen de nummer 1 zijn in je leven. Hij wil de enige zijn in jouw leven. We hebben een gek fenomeen in christelijk Nederland, dat heel veel mensen Jezus wel op 1 hebben gezet. Maar niet hem de enige hebben gemaakt in ons leven. Misschien is Jezus wel nummer 1, maar is hij ook jouw enige? Je kunt niet twee werelden hebben. Je kunt niet in twee werelden leven. Het is Jezus alleen en anders geen. Het gaat er niet om wie jouw nummer 1 is. Het gaat er ook om wie jouw nummer 2, nummer 3, nummer 4 is. Je kunt niet 1 uur hier in de kerk zitten en vervolgens 1 uur in de kroeg en je helemaal kapot zuipen. Dat werkt niet. Je kunt niet het ene uur aanbidden en het andere uur vloeken en schelden. Het werkt niet. Je kunt niet het ene uur zijn in het licht van de Heer en vervolgens in de duisternis leven 1 uur lang. Het werkt niet. Je kunt niet het ene uur met de Heer zijn en het andere uur met de Satan. Je aanbidt God of je aanbidt Satan. Het is de koning der koningen. Of het koninkrijk van deze wereld. Maar jij mag kiezen. Jezus alleen of anders geen. Hink jij nog steeds op twee gedachten? Het kan zo zijn, hè, dat je hier netjes op zondag zit. En dat je maandag op je werk bent. En in plaats van te vertrouwen op God voor voorziening en dat soort dingen, begin je maar gewoon even wat te stelen. Dan denk je, ja, weet je, die pallets die over zijn. Ach ja, mijn baas die ziet het niet. Ik neem ze maar gewoon mee. Mag niet, maar ik doe het gewoon. Kan ik die mooi in mijn kachel gooien? Want ja, kan ik mijn huis warm stoken? Ja, kun je mooi hier op zondag in de kerk zitten. Maar als jij die dingen steelt, wat ben jij voor christen? Jezus alleen of anders geen. Vertrouw op hem. Hij is God, hij voorziet. Wees niet zo besluiteloos als de Israëlieten in dit verhaal.
Als je niet volledig kiest voor Jezus, als je niet hem alles geeft en volledig hoopt op hem, dan ga je hinkend door het leven. Afgoden aanbidden is hinken op één been. Je kunt wel wat stappen zetten, maar het ziet er idioot uit en uiteindelijk kom je niet zo ver. En denk niet dat dit geen serieuze zaak is. Het aanbidden van afgoden kost je uiteindelijk je leven. In Deuteronomium 17, lees het thuis maar even door. Daar wordt uitgelegd dat letterlijk de doodstraf gegeven werd op afgoderij. Afgoden dienen is een serieuze zaak. Het gevolg van afgoderij is de dood. Het dienen van afgoden naast God of in plaats van God brengt je nergens anders dan op een plek waarop je niet gered bent. Hosea 13 vers 4. Maar ik ben de Heer, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten. Buiten mij is er niemand die je redt. En dan denk je, oh, is een oud testamentisch principe. Nee hoor, is een nieuw testamentisch principe. 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, en dan wordt er een lijstje genoemd, ontuchtplegers. Dat is alle vormen van seks buiten de veilige kaders van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar ook niet afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtige, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. God neemt afgoderij zeer serieus. Maar dan denk je, ja, massa afgoderij. Ik heb geen Boeddha-beelden in mijn huis. Trouwens, als je die wel hebt, ga naar huis. Het eerste wat je doet zo meteen thuis, gooi die dingen in de prullenbak. Verbrand ze, weet ik veel wat je ermee kunt doen. Zorg dat je ze niet meer in je huis hebt. Ik heb gehoord van mensen die vroeger in New Age dingen zaten, nog kettingjes om hebben. Trek ze van je lijf af. Want ze hebben meer kracht dan je denkt. Maar even voor die mensen die geen afgoden in hun huis hebben, die geen Boeddha-beeldjes hebben staan, die niet op vrijdag naar de moskee gaan en daar aan het aanbidden zijn. Dan denk je, ja, maar heb ik nou afgoden in mijn huis? Maar weet je wat afgoden zijn? Afgoden zijn mensen of dingen die je nodig hebt naast God. Mensen of dingen op wie of op wat jij bent gaan vertrouwen naast God. Afgoden dienen betekent dat je dingen naast God nodig hebt. En dat je dingen bent gaan behandelen alsof ze God zijn. Oh ja, ik wil God dienen, maar niet dit hoor. Ja, ik wil God dienen, maar mijn tiende geven, dat doe ik niet. Ik wil God dienen, maar hardop bidden, nee, dat doe ik niet. Wat zullen mensen wel niet van me denken? Nou zeg, dan ben je de mening van mensen ben je belangrijk gaan vinden. Oh, ik wil God dienen. Maar ik wil nog steeds naar bed gaan met mijn vriendin of met mijn vriend met wie ik niet getrouwd ben. Je bent seksualiteit als afgod gaan zien. Eigenlijk zeg je dus, God is niet genoeg, ik heb andere dingen nodig. Maar het is niet waar. Het is Jezus alleen. En anders geen. Elk ding wat je verhoogt, wat je aanbidt en aandacht geeft, wat alleen toekomt aan Jezus, is een afgod, dan moet je van bekeren. Ik denk dat het goed is om zo meteen een moment te nemen, om je hart te doorzoeken. Welke dingen in mijn leven ben ik gaan verhogen, alsof het God is. Misschien heeft de Heer je wel geroepen om een kerk te stichten. Misschien heeft de Heer je wel geroepen om een worship night op te zetten hier. Misschien heeft de Heer je wel geroepen om meer te geven aan de gemeente. Misschien heeft de Heer je wel geroepen om je auto weg te geven. Misschien heeft de Heer je wel geroepen om je buurman of je buurman eens mee te nemen naar de kerk. Maar heb je allemaal gedacht, nee, ik wil God wel dienen, maar niet dat. Nee, niet dat, Marcel. God vraagt dat niet van mij. Nee, Heer, ik wil alles voor u doen behalve dit. Nou, ik durf wel te zeggen dat alles wat staat na het woordje behalve zijn afgoden, moet je van bekeren. Ik hoorde laatst een verhaal Wat dit ook een beetje illustreert. Een vrouw en een man, ze waren al 50 jaar getrouwd. Ze hadden een prachtig huwelijk, mooi huis, luxe wagen, een bootje, vakantiehuisje. Ze hadden het perfect naar de zin. De man hield van zijn vrouw, de vrouw hield van haar man. En op een dag zegt de man: lieve schat, we zijn bijna 50 jaar getrouwd. En op de dag dat we 50 jaar getrouwd zijn, zal ik jou laten zien dat jij mijn nummer 1 bent. Ik hou zoveel van je. Trek je mooiste jurk aan en zorg dat je om 6 uur klaar staat. Dan word je opgehaald met een taxi. En je wordt naar een plek gebracht en daar zal ik staan. Dus die vrouw die had haar mooiste jurk uit de kast getrokken. Ze was al wat ouder, want ze zijn 50 jaar getrouwd. Ze had een make-upje op gedaan, weet ik veel. Ze zag al prachtig uit. Ze denkt zo, ik lijk wel 20 jaar jonger. En die vrouw die stapt in de taxi en die, tot haar verbazing, brengt die taxi hun naar haar favoriete restaurant. En die vrouw die stapt daaruit en de man als een gentleman doet de deur open. Zegt: nou lieverd, kom maar. En neemt haar aan. Geeft haar meteen een prachtige bos met 50 rode rozen. Hier, ik hou zoveel van je lieverd. Jij bent mijn nummer 1. En ze gaan het restaurant binnen. En die man die trekt even de stoel zo netjes aan. Nou lieverd, ga maar zitten hoor. Nou, en ze gaan daar zitten en ze zitten daar zo lekker met z'n tweeën. Het voorgerecht komt al, favoriete restaurant, favoriete eten van die vrouw. Nou denkt die man, dit is mijn dag. Zij is mijn nummer 1, ze zal het zien voor eens en voor altijd. Ik ben binnen. En het duurt even en de ober komt eraan en zegt: oh ja, nog 2 extra stoelen hè? En de man zegt: ja inderdaad, doe maar. En die vrouw zegt: hoezo 2 extra stoelen? Ik dacht gewoon met z'n tweeën zijn. Heb je onze kinderen ook uitgenodigd? Hij zegt: nee. Vandaag laat ik zien, jij bent mijn nummer 1. Je zult het wel zien. En er worden 2 stoelen bijgezet. En het duurt maar even of een prachtige jonge dame. Daar gaat mijn zender. Een prachtige jonge dame stapt het restaurant binnen. Loopt recht op die man af. En geeft die man zo'n zoen, zo vol op zijn mond. Voor zijn vrouw zoent hij daar dus een hele andere vrouw. En hij haalt de stoel nog aan. Nou, ga maar lekker zitten hoor. Hup, die vrouw gaat zitten. En zijn eigen vrouw die zit daar en die zegt: wat? We zijn 50 jaar getrouwd, man. We hebben kinderen, we hebben kleinkinderen, een huis en alles. 50 jaar lang. En precies op deze dag. Ik zeg: wacht. En het duurt even, er komt nog een jonge dame binnen. En precies hetzelfde herhaalt zich. Een zoen vol op haar mond. Innige omhelzing. Die vrouw gaat erbij zitten. En ze zitten daar zo met z'n vieren in het restaurant. Maar zijn vrouw die heeft dit niet meer. Ze wordt wit heet. Haar gezicht slaat helemaal rood aan. En ze zegt: wat ben jij voor vent? Ik dacht dat ik nummer 1 was. En die man zegt: hey, rustig lieverd. Maar jij bent mijn nummer 1. Maar dit is mijn nummer 2. En dit is mijn nummer 3. Kun je je voorstellen dat wij dit soms met God doen? Oh ja, Heer, nee, u bent mijn nummer 1 hoor. Nee, ik hou van u. Ik hou van u. Maar ik vind mijn geld toch ook wel belangrijk. Ja, ik wil een beetje lekker op vakantie gaan. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, het is ook wel goed wat mensen van mij vinden. Natuurlijk mag je op vakantie zijn. Natuurlijk. Als mensen zeggen dat je stinkt, dan wordt het misschien eens tijd om een keer te douchen. Dus je moet die mening van anderen niet helemaal naast je neerzetten. Maar hoeveel dingen zijn wij niet naast God gaan aanbidden? Zijn wij die niet belangrijk gaan vinden? Als je een liefdesrelatie hebt, dan weet je wat het is om loyaal te zijn naar jouw partner. Ik moet er niet aan denken om naast mijn vrouw nog iemand anders te hebben. Maar waarom doen we dit dan wel met God? Als we God nodig hebben, dan gaan we op onze knieën. Gaan we zeggen: Heer, ik heb u nodig. Nou, dan gaat het wel weer goed in ons leven en dan vergeten we hem. We lezen onze Bijbel niet meer. We bidden niet meer. We gaan niet meer naar de samenkomsten. We geven onze tiende niet meer. Het is Jezus alleen en anders geen. Het gaat er niet om dat Jezus... Het gaat er niet alleen om dat Jezus jouw nummer 1 is. Maar het gaat erom dat hij je nummer 2 is. Dat hij je nummer 3 is. Dat hij je nummer 4 is. Dat hij je nummer 5 is. Het is Jezus alleen en anders geen. Zullen we gaan staan? En ik zal zeggen, ga niet hinken op 2 gedachten of op 2 benen. Probeer het maar. Nou, misschien moeten we het eens doen. Ga eens op 1 been staan. Ja, inderdaad. Het is niet hinken. En als je dan zo'n beetje zo van voor naar achteren gaat. Dit hou je niet zo lang vol, hè? Hoe lang hink jij nog op 2 gedachten? Zorg ervoor dat je stevig staat in Gods woord en in de kracht van de Heilige Geest. Vandaag is de dag om je zonde af te leggen. Om je te bekeren van je oude leven. Vandaag is de dag om ervoor te kiezen. Heer, ik wil dat u niet alleen mijn nummer 1 bent, maar ook mijn nummer 2, mijn nummer 3, mijn nummer 4, mijn nummer 5. Heer, ik wil u dienen. Heer, wilt u mij vergeven van mijn zonde? Ik heb het niet eens doorgehad, maar ik heb dingen verhoogd die ik niet verhoogd zou moeten hebben. Heer, ik ben bang geweest voor afwijzing van anderen. Heer, ik ben bang geweest dat ik niet genoeg zou hebben en daarom heb ik nooit gegeven aan de gemeente. Heer, ik heb nooit het evangelie gedeeld omdat ik bang ben dat mensen mij gek vinden. Heer, ik wil mij bekeren vandaag. Ik wil u dienen en u alleen. Dank u, Jezus, dat u werkt op dit moment, dat u werkt vandaag, dat u werkt door ons heen. Heer, alle mensen, alle dingen, alles wat we zijn gaan bedienen alsof het afgoden zijn. Heer, ik bid dat ze kapot gemaakt worden in de naam van Jezus. Dank u, Heer, dat er kracht is in uw naam en in uw naam alleen. U bent de enige die redt. U bent de enige die herstelt. U bent de enige die leven geeft in overvloed, Heer. Heer, ik bid dat u het geeft vandaag. En ik bid dat u genadig bent voor ons, Heer. Dat u vergeeft onze zonden. En dat wij mogen naderen tot uw troon van genade, Heer, in vrijmoedigheid. Omdat Jezus voor ons gestorven is. Heer, het is zijn bloed wat voor ons gevloeid heeft. Het is zijn bloed wat ons reinigt. Het is zijn bloed wat ons schoonmaakt. Dank u, Jezus, voor wat u voor ons gedaan heeft. Wij erkennen u als Heer. Wij erkennen u als Meester. Wij erkennen u als Messias. U alleen. U alleen willen we aanbidden. U alleen, op u alleen willen we vertrouwen. U alleen willen we zoeken. Vergeef ons als we dat niet gedaan hebben, Heer. In Jezus' naam. Amen.